Nou, ik denk dat dat heel fijn is, dat we de laatste vragen die eigenlijk niet aan bod zijn gekomen nog even kunnen bespreken. Ik wil het panel ietsje ruimer opzetten. Vorige keer had ik gezegd dat we... U hoeft er niet te vrezen dat u opeens in een panel terecht kwam. Nu hoeft u ook niet te vrezen, want nu bent u met elkaar gewoon het panel. Dus dan zitten we toch weer allemaal in hetzelfde schuitje. En dat maakt het soms wat ontspannender, hè? Er zijn een aantal vragen die zijn blijven liggen. Eén vraag, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. En dat heeft ook de broeders ook wat bezig gehouden. En dat is de vraag van hoe kun je een goed geweten hebben? En ik heb begrepen dat er was een broeder die kwam naar mij toe. Ik hoop dat u er bent, broeder Van Duin. Hij zegt, ik wil daar toch nog wel een aanvulling op geven over een goed geweten en een gereinigd geweten. Nou, ik wil daar eigenlijk maar mee beginnen. En dat, ik hoop dat er met elkaar een praktisch antwoord. Maar misschien zijn er nog een aantal broeders die daarop zouden willen reageren. En die vraag komt voort uit de gedachte van, nou, we hebben een principiële vrijmoedigheid. Maar we ervaren soms een aantal obstakels om in het heiligdom in te gaan. Dus ik wilde u eigenlijk maar beginnen met u het woord te geven. En misschien is er een broeder of zuster die daarop wel willen reageren.
Mocht u daarop willen reageren vanuit de zaal en wat moeite mee hebben om naar voren te lopen, steek dan even uw hand op. Dan brengen we u de microfoon.
Ja, het mooie vonden wij van het panelgesprek. Dat je dan ook merkt wat er leeft in ons hart. Wat betreft waar het dan om ging, wat betreft die vrijmoedigheid. We hebben sterk naar voren gebracht dat we vrijmoedigheid kunnen hebben. En dat is eigenlijk zo, we hebben gewoon een toegangsbewijs, we hebben een ticket, we hebben het recht om in te gaan in het heiligdom. Dat heeft God voor ons bereid. Het was in het hart van God, in zijn raadsbesluiten, dat wij tot hem zouden naderen in dat heiligdom, waar alles spreekt van zijn heerlijkheid. God heeft dat door het ware offer waar we aan gedacht hebben in hoofdstuk 10. Is dat getuigenis gegeven? Dat getuigenis gegeven door de wil van God, door het offer van de Heer Jezus. En de Heilige Geest betuigt dat nog eens extra. Aan het eind van hoofdstuk 10. Dat wij vrijmoedigheid hebben. Alleen is er een probleem. Kan er zijn. En dat is er vaak en we hebben dat ook gemerkt in onze harten. Dat we die vrijmoedigheid niet hebben. En als je dan opgegroeid bent in een omgeving waar je steeds verteld wordt dat wij maar arme zondaar zijn en dat het misschien eens een keer mag gebeuren. En ik weet niet waar jij het over hebt. Denk jij dat jij zo in de hemel komt? Al zulke soort dingen, dat als je daarmee opgroeit, dan legt dat beslag op je hart. Dan vraag je je wel eens af van, zou het nou echt wel waar zijn? En dat geweten van ons, dat is principieel gereinigd. Daar hebben we aan gedacht. Dat vinden we steeds terug in deze brief. In hoofdstuk 9 vinden we dat al genoemd. Ons geweten is gereinigd van dode werken. Want alles wat wij voortbrengen als natuurlijke mens, zijn die werken zijn ook dood. Dus al wil je al iets doen of iets presteren, waar we ook aan gedacht hebben, dat gaat ook niet lukken. Tot die conclusie kom je ook. We kunnen alleen maar aannemen dat wat God ons geeft en dat is het offer. En dan hebben we een gereinigd geweten of een volkomen geweten. Een volkomen gereinigd geweten is iets anders dan een goed geweten. En daar zit de crux. Dat is duidelijk om dat te zien. Een gereinigd geweten is een geweten wat eerst in zondenood was en door het bloed gereinigd is en niet meer in het oordeel komt. Dat is een gereinigd geweten. Daar spreekt deze brief over. Maar een goed geweten, en daar spreekt deze brief ook over, dat is in hoofdstuk 13. Een goed geweten is een geweten waarvan de apostel zegt, of de schrijver zegt in hoofdstuk 13, vers 18. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben. Daar wij in alles goed willen wandelen. Hij zegt niet, wij zijn ervan overtuigd dat we een goed geweten hebben, want we doen alles goed. Heel veel mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. Maar dat staat hier niet. Daarbij komt, dit bevestigt mij nog eens extra, daarbij komt dat de Heer Jezus iets dergelijks zegt in Johannes 7, vers 17. Hij spreekt erover het feit dat hij gezonden is. Hij spreekt daar in vers 16 van Johannes 7, vers 16. Jezus dan antwoordde hun en zei, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Als iemand zijn wil doen wil. Er staat er niet dat iemand zijn wil doet. Daar staat hier hetzelfde wat er eigenlijk in de Hebreeën 13 staat. Iemand wil de wil van God doen. Hij zegt niet dat hij het doet, maar hij zou het willen. Het gaat om de motivering, om de intentie in ons hart. En dat is een goed geweten. Een goed geweten is een geweten wat met het oog op onze praktische weg en onze wandel niet belast is. Dat is een goed geweten. Ik heb een goed geweten omdat ik in alle dingen goed wil wandelen. Heer, ik wil het graag goed doen, maar ik doe het soms verkeerd. Maar u weet het. U kent het in mijn hart dat ik het goed wil doen. Dat weet u. En dat maakt dat mijn geweten goed is in mijn praktische wandel. En dat maakt het feit dat mijn geweten niet belast is. Dat is het verschil tussen een principieel gereinigd geweten en een goed geweten.
Een korte aanvulling, ja, want ik denk dat we naar de volgende vraag zo moeten. Hè? Want ik wil er graag op aansluiten met een vers uit 1 Johannes 3. Johannes benadert het van een iets andere kant, maar vanaf dezelfde bodem, de volmaaktheid die we voor God hebben in Christus. Doordat Christus ons leven is. 1 Johannes 3. Echt een bemoediging, daar mag je een dikke streep onder zetten. Vers 19. En hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn. Even in de taal van de brief aan de Hebreeën. Dat wij volmaakt voor God staan. Dat als ons hart ons veroordeelt. Het geweten werkt niet mee. Dan mogen we weten dat God groter is dan ons hart. En alles weet. Dan gaat het om. De Heer die vraagt aan Petrus, heb je me lief? En uiteindelijk zegt Petrus, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat sluit aan bij wat we gehoord hebben. Het gaat om de motivatie. Het verlangen. Als je dat bij jezelf in alle oprechtheid onderkent, dan mag je met vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid zijn. Altijd. Dat is zo'n grote bemoediging. God is groter dan ons hart en hij weet alles.
Nou, heel fijn. Ik denk dat we hier zeker in de praktijk mee verder kunnen. Een goed geweten voor God. Er is nog een vraag. En dat gaat over, ik zal hem voorlezen. Eén met Christus in zijn dood en opstanding. Het geloof en besef ervan bevrijdt uit de macht van de zonde. Heb u tips hoe je kunt groeien om in het goede hiervan te leven, zodat het niet blijft bij theorie? De vraagsteller goed begrijpt, dan is het dus, we kunnen dingen aanvaarden omdat we ze zo lezen en geloven dat hetgeen wat er staat waar is. Maar ik denk dat de vraagsteller hiervan vraagt, hoe kan ik het offer van de Heer Jezus mezelf eigen maken? En hoe kan ik erin groeien, in leven, in wandelen, dat het geen theorie blijft, verstandelijk als waar aannemen, maar ook het goede hiervan in het leven leven. Misschien is daar iemand die daar een praktisch antwoord op heeft of een heenwijzing heeft hoe je dat kunt toepassen in je leven.
Het is heel bijzonder als je deze vraag voor je krijgt. En ik denk dat het voor ons allemaal best wel moeilijk is soms. Maar ik wil beginnen met twee hele belangrijke tips. En één daarvan is dat God tot ons wil spreken. Dat is één. En dat doet hij door zijn woord. Maar het allerbelangrijkste is dat ik tot God mag spreken. En als ik iets van God wil weten, dan mag ik hem dat vragen. En hoe kan ik dat vragen? Dat kan ik vragen in gebed. En als ik dingen vraag aan hem, hij is de enige vader in alles die we kennen, die nooit zijn kinderen alleen laat met vragen. Dat is absoluut. Daar kan niemand iets aan af of aan toe doen. Dat is God. Maar geef ik mijzelf dan ook de gelegenheid, en ik denk dat het daar bij mij in ieder geval heel vaak aan faalt, dat als God tot mij wil spreken, dat hij dat wil doen door zijn woord. En we zijn hier met elkaar. En we genieten hier ontzettend met elkaar als broeders en zusters van de dingen die de Heer ons laat zien. Maar het is o zo belangrijk om zelf de Heer Jezus te ontdekken in de Bijbel. En denk je dat als jij vraagt en zegt, Heere God, ik wil nog veel meer weten van uw Zoon. En ik wil hem mij eigen maken. Dat hij dan zegt van, ik hou dat verborgen en dat verborgen. Ik heb dit voorbeeld wel eens vaker genoemd en het is niet een Bijbels voorbeeld. Maar ik wil het wel noemen, want het geeft een bepaalde essentie weer van datgene wat wij als gelovigen mogen hebben. Er kwam een man bij de hemelpoort. Ja, dat is een beetje katholiek, hè? En Petrus stond daar en die stond hem op te wachten. Hij zei, joh, fijn dat je er bent. Geweldig. Maar bij die hemelpoort, er stond een mega grote hal. Gigantisch groot. Met een heel klein deurtje. En hij zegt zo, hey Peter, vertel me eens, wat zit er nou in die hal? Wat is dat dan? Ja, hij zegt, nee, daar mag je niet aankomen. Mag je niet naartoe? Het is verboden terrein voor je. Maar ja, de volgende diende zich aan. En Petrus had het druk. En deze man dacht van, ik ga toch even kijken in die hal wat daar staat. En hij deed de deur open. Weet hij wat hij zag? Gigantisch magazijn. Met megastellingen. En weet u wat er allemaal in stond? Daar stonden dozen in. En daar stond een doos van Martin Eising. Daar stond een doos van Bert Eising. Daar stond een doos van, noem je eigen naam maar. Maar ja, Petrus die had hem in het snotje. Die zei, hey, terug jij. En hij kwam terug. Dus de heer Petrus, wat zit daar nou in? Wat was dat nou? En toen zei Petrus, weet je wat daarin zit? Daar zit alles in wat je aan de Heere God niet gevraagd hebt.
Ik hoop dat u blijft.
Ik zou graag willen lezen een vers dat we allemaal goed kennen. Galaten 2. En laten we het maar gewoon opslaan. Vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En daar stop ik even. Ik ga het anders lezen. Ik hoop dat u meegaat. Bert is met Christus gekruisigd. Bert leeft niet meer. Maar Christus leeft in Bert. En dan komt het. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die Bert heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Bert leeft niet meer. U leeft niet meer. Praktisch. Wie leeft er wel? Christus leeft in mij. Is dat duidelijk? Praktisch. Dus wanneer ik iets doe, wanneer ik iets zeg, wanneer ik iets doe in mijn wandel, dan moet in mijn, mag dat, dan wordt, wie wordt dan zichtbaar? Nou zeg het maar, wie wordt dan zichtbaar? De Heer Jezus. Als ik naar een situatie kijk, dan heb ik maar een beperkte blik. Als ik naar een situatie luister, zelfs dan ben ik beperkt in mijn opname. Maar wie overziet het? Wat hebben we net hiervoor gehad? De Heer, die overziet alles. En och, arme ik, van mezelf. Wat mag ik dan doen? Heel praktisch. Het gebed bidden. Heer, hoe kijkt u naar die persoon? Heer, hoe hoort u dit? Heer, hoe zou u dat doen? De apostel Paulus had twee vragen in zijn leven. Heer, wie bent u? En Heer, wat wilt u dat ik doe? En even heel praktisch. Heer, wie bent u? Hij had die grote wens in zijn hart om de Heer Jezus meer en meer te leren kennen. Ik vraag je aan mezelf en aan jou, aan jullie, aan ons allemaal. Vanaf dat ogenblik dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben we hem beter leren kennen? Weten we zijn gedachten? Om de gedachten van de Heer te kennen, dat heeft het Jan gisteravond zo mooi gezegd, waar het ging om zijn huwelijk, daar moet je in investeren. Je moet tijd alleen met de Heer. Om te weten, Heer, hoe ziet u het? Hoe wilt u dat ik het doe? Een broeder die zei me ooit eens een keer, hij is niet hier, hij zegt, als je iets doet, is er een Bijbeltekst voor. Dat is even heel kort door de bocht. Maar kun je het baseren, datgene, op het woord van God? Dat is belangrijk. Niet wat ik denk, niet wat ik voel, maar vandaag, moet je maar eens opletten, ook in ons taalgebruik, ik vind, Ik vind dat, ik vind zus, ik vind zo. Maar broeders en zusters, voor mij en voor u geldt, wat vindt de Heer? Want het uiteindelijke doel is hem groot te maken en hem te verheerlijken. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik hoop zo dat in mij. Bij de Wycliffe in Yaoundé, daar hangt een bord. Spreek, of nee, een getuig van de Heer, als het moet, met woorden. Voelt u hem? Getuig van de Heer. Laten we in ons handelen, in ons wandelen zien. Met de mond ben ik wel aardig vlug hoor. Maar wanneer het gaat om acties, dan is het allemaal wat moeilijker. Toch? Maar geven de Heer dat onze woorden in overeenstemming zijn met ons handelen. En ons handelen in overeenstemming met het woord van de Heer. Christus leeft in mij. Laten we maar hem laten zien in ons leven.
We hebben eraan gedacht dat Christus in ons leeft. We hebben al gehoord hoe we dat moeten doen. Maar misschien mogen we dan nog een tekst lezen uit Colossenzenbrief. Als Christus in ons leeft, wat betekent dat werkelijk? Die vraag kunnen we ons afvragen. Dat heeft met het nieuwe leven in Christus te maken. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En in Colossenzen 3, daar lezen we in vers 12. Hoe we dat kunnen doen. Hier zien we wat de werkelijke kleding van de Christen hoort te zijn. Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Elkaar verdragen en elkaar vergeven. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam, in uw hart te heersen en wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door hem dankt. Als wij deze verzen vanaf vers 12 in de praktijk van ons leven brengen, dan laten we werkelijk zien wie Christus is. Als we zijn leven in de evangeliën zien, hoe hij daar was, dan zien we dat terug in vers 12, in de ontferming. Hij was goede tieren, hij was nederig, hij was zachtmoedig, hij was langmoedig. Hij verdraagt. Hij heeft de mensen verdragen. Hij heeft de mensen vergeven. De vrouw vers 13 is voor ons soms nog wel een lastig vers. Vooral met de broeders met wie we het zo goed kunnen. Die willen we wel verdragen en elkaar vergeven. Maar hoe zit het met een broeder of zuster met wie u niet goed door één deur kan? Kunnen we die ook nog verdragen of vergeven? Waarom moeten we dat dan doen? Dat is wat we aan het eind van vers 13 staan. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Omdat ook Christus door die persoon aan het kruis gestorven is. En boven, bij de Heer, staat u misschien wel naast die broeder of zuster. Met wie u hier op deze aarde niet door één deur zou kunnen. En boven dit alles de liefde. We mogen elkaar lief hebben in de Heer. Want dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam, in uw hart heersen. Die vrede van Christus, die gaat alle verstand te boven. En omdat we één lichaam zijn, hij is het hoofd van de gemeente. En wij zijn zijn leden. Hij heeft ons, waar hij ons gesteld heeft, een taak gegeven. En die vrede met elkaar mogen we in één lichaam zichtbaar maken. En dan mag in onze harten heersen. En we mogen dankbaar zijn. En dan die versen 16 en 17. Daar lezen we ook nog, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. En als het een wonen betreft, dan betekent dat het een thuis wordt. Misschien een voorbeeld. Ik woon in Doetinchem. Ik woon daar. En ik ken daar de plekken van mijn huis. De kamers van mijn huis. En zo is het ook met Christus. Die wil graag in onze harten wonen. Hij wil zich thuis voelen. In elk hart wat hier aanwezig is. Maar dat gaat wel via het woord van God. Dat moet rijkelijk in ons wonen. Terwijl je in alle wijsheid elkaar leert. We mogen elkaar leren in Gods woord. We mogen elkaar terechtwijzen. Als we een verkeerde weg dreigen te gaan. Of. En we mogen elkaar terechtwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in de genade zingt in uw harten voor God. En dan vers 17, als we dat in de praktijk brengen van ons leven. En al wat u doet, in woord of in werk. In alles wat we zeggen. Met onze mond. En in onze werk, in onze daden. Bertie heeft het ook al aangehaald. Doet alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader door hem dankt. Mogen alles wat er in ons leven is. Ons werk. Ja, noem het maar op. Waar u mee bezig bent. Mogen voor de Heer Jezus doen. Er wordt alles een stuk makkelijker van. Terwijl je God de Vader door hem dankt. Mogen God de Vader danken. Dat we dat mogen doen door de Heer Jezus. Opdat hij meer en meer in ons gestalte mag krijgen.
Ik heb nog. Ik denk dat we inderdaad een beeld hebben gekregen van hoe we Christus, zijn dood en opstanding, en hoe dat mag groeien in ons. Hè, welke stappen we daarin kunnen nemen. Maar ik zie dat er in de vraag nog een aanstipping staat. En die wil ik eigenlijk toch ook nog wel in het midden leggen. Eén met Christus in zijn dood en opstanding. Het geloof en het besef ervan bevrijdt uit de macht van de zonde. Misschien is daar de mogelijkheid nog om even iets over te zeggen. In hoeverre bevrijdt dat en is dat eenmalig of is dat ook een groei daarin?
Ooit heb ik gewerkt in een kinderterhuis in Voorburg en op een dag zong ik een lied. Ik ben gestorven en begraven. En ik kon het niet afmaken. En toen was er een van de meisjes die zei, was het maar waar. Maar ik vond het een hele goeie. Want dat hebben we net gehoord. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet bij mijn ik, maar Christus leeft in mij. Maar was het maar waar? Ja, het is waar en het is ook weer niet waar. Het is waar als een objectief feit. Romeinen 6 zegt het heel duidelijk en scherp. Dit weten wij immers, dat is een objectief weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Maar dan moet het natuurlijk ook in de praktijk worden waargemaakt. En dan kun je worstelen met de praktijk. Uit de macht van de zonde verlost, ja. Maar ik merk dat dat niet altijd zo is. En zo is er een verhaal van iemand die worstelde met een bepaalde boezemzonde. En die dacht, ik ga een dag vasten, want ik wil die zonde overwinnen. En hij deed dat, maar die zonde werd alleen maar krachtiger. Toen dacht hij, dan ga ik 2 dagen vasten. En het lukte hem niet. Toen 3 dagen. En toen op een bepaald moment maakte God hem duidelijk, als je doorgaat met vasten, dan zul je nooit meer last hebben van die zonde. Want dan sterf je. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. God heeft wel de ernst gezien van deze broeder. Want dit is niet voor mensen die de ernst van de zaak niet zien. Die zullen ook nooit echt ervaren wat het betekent om uit de macht van de zonde verlost te zijn. Mensen die het experiment van Romeinen hoofdstuk 7 niet willen aangaan, doordat ze zich volledig toewijden aan God, komen zij zichzelf tegen, die oude natuur. Maar mensen die zich niet volledig toewijden aan God, zullen nooit door die diepte van Romeinen 7 gaan. En zullen ook nooit de rijkwijde van Romeinen 6 ervaren in hun leven. Het probleem was dus niet opgelost. En toen maakte God hem duidelijk dat hij niet naar de toekomst moest kijken om uit de macht van de zonde verlost te worden. Dat er ooit een moment zou komen dat dat gebeurd is duidelijk, maar hier op deze aarde. Maar dat hij terug moest kijken naar het verleden. En dat is Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Hoeveel kruisen stonden daar op Golgotha? 3. Maar toch, met Christus ben ik gekruisigd. In hem gekruisigd. Maar dat is door het geloof. Dat is niet door de ervaring. En het is net als het uit het bootje stappen wat Petrus deed. Petrus liep. Dat is eigenlijk het christenleven over het water. Een christen loopt altijd over het water. Moet altijd en mag altijd blijven zien op Jezus. En op het moment dat je dat niet doet, kom je weer in diezelfde terug. En dan merk je weer van, hé, het werkt niet. Dus we blijven altijd, zolang we op aarde zijn, diep afhankelijk van God. Maar je begint met door het geloof. Niet doordat je het ervaart, maar door het geloof. En als je dat gedaan hebt, dan zegt Romeinen 6 zo heel mooi. Een vers 12, eerst vers 6, dat is dan een objectief weten. Ik zou jullie allemaal willen aanraden om het boek van Watchman Nee te lezen, Het normale christelijk leven. Die daar geweldige dingen over zegt en begrijpelijk zegt, zodat iedereen het begrijpt. Romeinen 6, vers 12. Eigenlijk vers 11 eerst. Zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. Dat is de negatieve kant. Maar voor God levend in Christus Jezus. Dat is de positieve kant. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. En dan vers 13. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de gerechtigheid, van de ongerechtigheid, Maar stelt u zelf, dat is een eens voor altijd stellen, dat is die toewijding voor God als uit de doden gelevend worden en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Eerst dat vers 13, een laat het eens voor altijd gebeuren, aan God toegewijd zijn. En dan vervolgens in vers 13a, dat je dat ook iedere keer opnieuw doet. Stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de gerechtigheid. En dan heb je het dus over wie je bent, over je heel je wezen, over je leden van je lichaam. Nou, dat moet je dus niet doen. Maar wel, voorwaarde is, die eens voor altijd overgave aan God moet gevolgd worden door een dagelijkse zelfverloochening. Een dagelijks je kruis opnemen. Een dagelijks zien op de Heer Jezus Christus. Ja, en dat is lopen op water. Dat is echt lopen op water en dan val je soms weer en dan heb je weer de Heer Jezus Christus nodig. En dan heb je je les misschien geleerd en dan gaat het weer een keer mis. Maar uiteindelijk, door te blijven zien op de Heer Jezus Christus, leer je om langzamerhand in een soort van proces toch een normaal christelijk leven te leiden.
Wij hebben gistermorgen eerst een theoretisch verhaal gehoord. Maar er werd steeds bijgezegd, nee, dit is praktijk. En dat moeten we ontzettend goed tot ons door laten dringen, dat dat praktijk is. God zegt tegen Jacob, ik ga voor je zorgen. Ik zal je overal bewaren. Ik zal je terugbrengen. En wat zegt Jacob dan? En ik herken dat in mijn leven. Als u dat allemaal doet, dan bent u mijn God. Ik wil het wel voelen. Ik wil het wel ervaren. En als het allemaal gebeurt, ja, dan is God mijn God. En daar gaat het zo vaak mis in jouw leven, ja, in mijn leven. En daarom is het fijn dat we gisteren ook een panelbespreking hadden. Dan hoor je, hey, ik ben niet de enige die daarmee worstelt. Ik ben gewoon normaal. En dat is erg belangrijk, denk ik, om dat ook te beseffen, dat dat zo is. Maar het is ook ontzettend belangrijk om dan wel terug te gaan naar die theorie. Want daar moeten we het van hebben. Ik wil één klein stukje voorlezen uit de Titusbrief. Uit het eerste hoofdstuk. En dan lees ik vers 2. Vers 2 en vers 3. In de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen. En dan komt het. Maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard. Ja, wat heb ik daar nou aan? Ja, het staat in de Bijbel. Ja, maar ik voel het niet. Ja, dan kan je heel lang gaan zoeken, net als Jacob. En als het dan het eind van je leven allemaal waar geworden is, dan is God je God. En dat is denk ik ook goed om te zien. En dat helpt ons om te groeien. Weet je hoe je het kan weten? Het staat hierin. God heeft zijn woord geopenbaard. God heeft het voor de tijden van de eeuwen beloofd. Daar kom je nooit door ervaring achter. Alleen, God heeft het geopenbaard. En dat probeer ik duidelijk te maken, ga dus ook niet zoeken naar die ervaring in je leven. Het is heel fijn als het gebeurt en het is ook goed, en daar mag je ook God voor danken, als je ervaart dat God bij je is. Maar het begint met het woord van God. En dat hebben we allemaal nodig en dat moeten we allemaal leren.
Dan moet je misschien de vraag nog even herhalen.
Ja, de vraag was in hoeverre in de stilte aanbidding kan zijn.
En oh ja, nou.
Ja?
Ja, zet maar even voor de microfoon.
Ja.
Ik kan me herinneren dat gisteren de vraag gesteld werd. Werd iets anders gesteld wellicht, maar ik kwam het wel op neer. Kan er ook aanbidding zijn in de stilte? Ik denk dat dat antwoord moet ja zijn, zonder meer. Maar ik denk dat je daar, daar moet meteen een onderscheid gemaakt worden. Ik denk dat er twee vormen van stilte kunnen zijn. Er is een vleeselijke stilte en er is een geestelijke stilte. En er kan sprake zijn in een samenkomst van een zwakheid en dat er inderdaad stilte zijn die niet geestelijk zijn. Maar er kunnen ook stilte zijn die wel degelijk geestelijk zijn. En het feit als een samenkomst, als een trein loopt en alles achter elkaar snel gaat, is op zichzelf nog een enkel bewijs dat het ook goed is per definitie. En bij het laatste nog aansluitend, ik denk dat het goed is om juist dat er ruimte is voor stilte, dat broeders die niet zo snel zijn met iets zeggen, de mogelijkheid hebben om dat ook te doen. En dat heeft niet alleen betrekking trouwens op als we samenkomen om de Heer groot te maken. En er komt nog iets anders bij. Als het namelijk zo zou zijn dat in de stilte geen aanbidding zou kunnen zijn, dan zou dat dus betekenen dat de zusters niet aanbidden, als je dat consequent doortrekt. Want die moeten zwijgen in de samenkomst. Ze mogen meezingen, uiteraard, maar niet de mond van de samenkomst zijn. Nou, ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat de kwestie niet kan zijn. In een stilte kan aanbidding zijn, ook bij zusters en ook bij broeders.
Het is heel wonderlijk hoe soms de dingen geleid worden, maar dit is eigenlijk de volgende vraag. Er staat boven tussen aanhalingstekens algemeen priesterschap. We hebben het daar vanmorgen al over gehad met een aantal broeders. Er is gezegd dat de broeders op zondag priesterdienst uitvoeren. Dan is de eerste vraag, is dit niet meer levietendienst? En dan komt daar vervolgens uit voort, hoe is de algemeenheid dan toegepast op de zusters die zwijgen? En een laatste vraag, waaruit bestaat de gemeenschappelijke priesterdienst? Nou, dat zijn eigenlijk drie enorme grote vragen. Ik weet niet, Hans, hoeveel tijd hebben we?
Nou, precies, er zijn 4 minuten.
4 minuten. Ik denk dat een paar broeders zich nou ontmoedigd voelen en denken blijven zitten. Maar misschien is er een broeder die inderdaad kort...
Ik zou geen steen maken.
Nee, maar ik denk dat het... we hebben een beetje zitten denken inderdaad van in hoeverre... Is er de gelegenheid om misschien wat te delen? Misschien is het juist omdat we misschien maar 4 minuten hebben. Dat we nu niet een broeder vragen die iets zegt over het zwijgen van de zusters. Maar misschien is er een zuster die wat wil delen over haar aanwezigheid in de samenkomst. En hoe zij het dienst doen aan de Heer ervaart. En ik weet dat dat een spannende vraag is. Een omgeving waar meestal... Het gewone is dat de broeders eigenlijk spreken, maar het gaat hier direct eigenlijk over een vraag van ja, maar hoe is dat nou? Misschien is deze vraag wel gesteld door een zuster waarvan zij worstelt met het feit, hoe kan ik mijn dienst doen in de samenkomst als ik gehoorzaam wil zijn aan Gods woord? Want ik denk dat dat het verlangen is. Dat hoop ik in ieder geval, dat er, en dat denk ik ook uit de andere vraag, we verlangen om de Heer gehoorzaam te zijn. Dus ik zou hem nogmaals willen stellen en eigenlijk ingaan over hoe kan een zuster priesterdienst doen in de samenkomst? Misschien is er een zuster die daar wat over wil zeggen.
Ik had vanochtend het lied 295 in mijn hart. We komen hier en het wordt gezongen. Dus ik denk dat
ook. Misschien mag u de microfoon, want dan horen. Ja.
Dat je vaak als zuster ervaart dat je een lied in je hart hebt. En je hoopt dat het opgegeven wordt. Niet altijd opgegeven, maar als het dan opgegeven wordt, je bidt ervoor. En ik denk dat je daarin dan ook ervaart dat je in de aanwezigheid ook bij de Heer mag zijn. Dat dat op die manier dus jouw wens eigenlijk volbracht of vervuld wordt. En dat ervaar ik toch heel vaak ook. Dat je met een bijbeltekst of wat dan ook zit. Dat je dan daarmee bezig bent. En er niet altijd voor bidt, maar dat er dan toch wel in de samenkomst te sprake komt. En ik denk dat je op die manier ook bidden kunt of de broeders daarin geleid worden. Dat dat onze taak is. Mooi. Zo zie ik dat.
Ja.
Ja.
Laten we bedenken dat aanbidding is niet de woorden die wij uitspreken. Aanbidding in het Hebreeuws is neerbuigen. Aanbidding is de gevoelens van onze harten, van de gevoelens van bewondering die opstijgen naar de Vader en naar de Zoon. En dat kan met woorden door een broeder, maar ik hoop dat alle broeders en alle zusters deze aanbidding kennen. Thuis, privé, maar ook als we samenkomen. Wij hebben gelukkig een collectief altaar. Maar ik hoop dat u allemaal ook een privé altaar hebt. Zoals de aartsvaders. Een altaar bij een waterbron. Waar we aanbidden. En als we denken aan drie voorbeelden van aanbidding. Die ik zo zal noemen. Dan zien we dat daarbij geen orkest was. Geen gezang. Maar eenvoudig neerbuigen. Abraham spreekt over aanbidding in Genesis 22. Als het kind van David en Batseba gestorven is, gaat David zich wassen en kleden en hij gaat naar de tent waar de ark van het verbond staat en hij aanbidt. Hij buigt zich neer. Er komen boodschappers bij Job over de rampen die hem getroffen hebben. Over zijn vee dat gestolen is. En dan komt de boodschap dat zijn 10 kinderen in 1 windvlaag, in 1 storm, het huis stort in, 10 kinderen komen om en Job aanbidt. Hij buigt zich neer.
Als ik nog iets daarop mag zeggen. Ik vond het wel mooi wat onze zuster zei. Van dat als ze een lied in haar hart heeft en een andere broeder spreekt dat uit. En ik denk ook, het is heel mooi wat broeder Arie zegt. De gezamenlijke aanbidding is niet een voorstelling. Het is niet zo dat de gemeente ziet hoe een broeder aanbidt. Hoe een broeder een offer brengt. Nee, de gemeente is gezamenlijk aan het aanbidden. De broeder is op dat moment alleen maar de mond van de gemeente. In zekere zin doet de broeder er niet toe. Hij spreekt alleen maar het hart, als het goed is, van de hele gemeente. En op dat moment zijn alle broeders, alle zusters, als zij bezig zijn te aanbidden, 1 van hart en 1 van mond. Het gaat dus niet om de broeder. Het gaat om dat de hele gemeente de Heer voor ogen heeft en de Heer aanbidt.
Met aanbidding komen we uiteraard bij de kern van ons christen zijn. En ik denk dat dat zeker stof geeft om ook onder het eten eens even met elkaar erover te hebben. Hoe we dat inderdaad doen, privé en ook gemeenschappelijk. Maar we willen nu wel graag gaan eten.